goed voor dat we gaan bidden, wil ik enkele versen met jullie lezen uit Efeze 3, vers 14 tot 21. Een van de mooiste voorbeelden, denk ik, uit het Nieuwe Testament. Hier zien we Paulus voorbeelden doen voor de gemeente van Efeze. Efeze 3, vers 14 tot 21. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijn. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en diepte en hoogte zijn en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Zo met elkaar, Heer, bidden. Heere, getrouwe en genadige God in de hemel. Wij willen met elkaar, Heer, de knieën van ons hart buigen. In een verlangen, Heer, dat het een werkelijkheid wordt. Voor mij en voor ons, wat we zojuist hebben gelezen. Dat we met elkaar mogen komen tot de kennis, de rijke en de volle kennis van de Heer Jezus Christus. Opdat we met elkaar zijn volheid mogen gaan leren verstaan en de Heer Jezus Christus leren genieten zoals Hij is. En om wie Hij is en om wat Hij doet. Ook op dit ogenblik. Heere, drieënige God, we willen U eren en aanbidden. Om de volheid die daar is in de Heer Jezus Christus. Vader, we komen tot U deze avond door onze voorbidder, door de Heer Jezus Christus, onze hoge priester, aan Uw rechterhand. En Heer Jezus, het is ons gebed dat U voor ons vanavond in zal treden, dat U vanavond in zal treden bij Uw Vader en zal pleiten om de krachtige doorwerking van Uw Heilige Geest ook in ons midden. Dat we met elkaar niet alleen tot de volheid in de Jezus Christus zullen komen en dat wij de hoogte, de lengte, de breedte, de diepte die er is in U, dat we die meer en meer zouden gaan leren verstaan, maar dat wij ook met elkaar een tipje van de sluier mogen zien, dat we iets mogen gaan zien vanavond van de kracht van voorbeden. En Heer, dan willen we U vanavond ook onze zonde en onze schuld, onze biddeloosheid beleiden. Heer, want als we ook vandaag ermee bezig zijn geweest en erover nagedacht hebben en levensbeschrijvingen van Uw kinderen hebben gelezen, mannen in de Bijbel die U gebruikt hebt, in hun tijd en in hun omgeving, o God, dan komen we erachter dat we er nog zo weinig van verstaan. Om werkelijk, Heer, voorbidders te zijn voor familieleden, voor anderen om ons heen, voor onze gemeente, onze predikant, onze kerkraadsleden, ongelovigen in onze omgeving, o God, vergeef het ons. Maar aan de andere kant zeggen we ook gelijk daarbij, Heere, leer ons bidden. Leer ons voorbidders te zijn en in te treden bij U voor de noden van anderen. Leid ons daarin door Uw Heilige Geest. Heer, we zeggen Uw grote naam dank, dat we al deze avond hier bij elkaar mogen komen, dat U elke keer weer, met betrekking tot een bepaald thema, Heer, ons wil leren en ons, ja, ook op weg wil helpen om daar meer over na te denken en over te bidden. Heer, wilt dus ook deze avond, voordat we met elkaar op een aantal weken rust zullen hebben, Heer, wilt u ook deze avond zegenen en wilt u in ieder van ons genadig zijn. En we willen met elkaar op vanavond nog voorbeden doen, Heer, voor ons land en voor ons volk. O God, wilt u op een machtige wijze Heer, ons land bezoeken met uw Heilige Geest. En wilt u, Heer, arbeiders uitstoten in de wijngaard, vol van de Heilige Geest? En wilt u voor uw terugkomst, Heer, nog eenmaal ons land krachtig bezoeken met een revival en een opwekking? O Heer, we smeken het u tot verheerlijking van uw naam. Heer, u die de God van het verbond bent, de ik zal zijn die ik zijn zal. Heer, gedenk aan uw verbond en laat dat uw liefdevolle hart tot ons land in liefde ontvonken. En we dragen alle aan u op, Heer, die we op ons hart meedragen, die u nog niet kennen. O God, zou u hen willen opzoeken met uw heil en met uw genade. O Heer, hoor ons, omwille van het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Omwille van Hem, o Vader, die daar zit aan uw rechterhand, die voor ons pleit en voor ons bidt. O, hoor ons om Jezus wil. Amen. Goed, we gaan vanavond met elkaar nadenken over de noodzaak van voorbidden. En ik wil net even het onderwerp in een klein kader plaatsen. We hebben vandaag op een gegeven ogenblik nagedacht de vierde les over handreiking voor stille tijd. En we hebben toen met elkaar gezien dat als onze binnenkamer, als die verwaarloosd wordt, dan heeft dat gevolgen eigenlijk voor alle dingen. Dan kunnen we klagen over de gemeente waar Gods geest niet werkt. Dan kunnen we klagen over het gezinsleven waarin alles lekker loopt. Maar als wij ons binnenkamer verwaarlozen, als we de stille tijd met de Heer verwaarlozen, dan heeft dat grote gevolgen voor ons geestelijke leven en voor ons staan in de samenleving. En in het leven van elke dag. Dus daarom de grote vraag vanavond, hoe is het met onze stille tijd? Hoe is het ermee? Ik denk dat we elkaar daar elke keer weer toe aan moeten sporen. En de Heer heeft ook op dat punt de laatste tijd weer sterk met mij gesproken. Ik ben nu met mijn stille tijd bezig met Elia. Die op een gegeven ogenblik door de Heer naar de bij Christus wordt gestuurd om daar stil te worden. Voordat de Heer hem ging voorbereiden op de grote strijd met de Baalpriesters. Maar het is zo goed om te beseffen om elkaar elke keer op het aan te sporen. Neem voldoende stille tijd om alleen te zijn met de Heer. Want dat bewaart ons voor verleiding en verzoeking. Althans, dat maakt ons sterk ten tijde van verleiding en verzoeking. Dat maakt ons sterk in de strijd tegen de zonde. En dat maakt ons ook tot ware navolgers van de Heer. Die omgang met de Heer. Want we hebben gezien dat stille tijd, het gebedsleven bestaat uit een aantal punten. We hebben met elkaar gezien dat het bestaat uit aanbidding of lofprijzing. We hebben les 19 over nagedacht. We hebben gezien dat het niet alleen aanbidding en lofprijzing is, maar dat het ook zondebelijdenis is of schuldbelijdenis. Ons gebedsleven, schuldbelijden. Vervolgens hebben we ook gezien dat die aardige aanbidding en lofprijzing, dat daar dankzegging een onderdeel is om de Heer te danken voor alles wat hij ons geeft. En vanavond komen we eigenlijk bij de laatste van de vier. En dat is voorbeden en smeekbeden. En vanavond zou ik in de eerste plaats ook willen zeggen dat, wat Gerard ook al zei, we moeten dat eigenlijk gewoon gaan doen. Alleen het grote gevaar is denk ik dat wij wel ineens soms bepaald worden bij een nood van een bepaalde persoon, van een onbekeerd familielid of gezinslid. Of met een bepaalde nood in de gemeente, dat we het één keer op ons hart hebben om te bidden ervoor, of twee keer en op een gegeven moment vergeten wij het. Maar de grote vraag is hoe dat komt dat we het vergeten. Is het het diepste omdat het een bepaalde laksheid is, omdat wij toch onvoldoende, dat ik, en vanavond spreek ik ook tegen mezelf, maar dat ik er onvoldoende van doordrongen ben, dat er werkelijk kracht ligt in voorbeden. En dat God ons werkelijk hoort als wij intreden bij God voor zielen en voor de nood van de gemeente. Geloven we dat daadwerkelijk? Dat als wij bidden in de naam van de Heer Jezus, gelijk door de Heilige Geest, dat de Heer voor ons hoort en dat de Heer Jezus voor ons tussentreedt bij de Vader. Dus hoe komt het dat wij soms wel een ogenblik voor iemand kunnen bidden, of twee keer voor iemand kunnen bidden, maar dat er soms ook een gevaar is om het vervolgens weer te vergeten. Nou, ik denk dat het grote geheim, en daarom heb ik net het gedeelte gelezen uit Efeziër 3, het grote geheim is denk ik dat we eerst met elkaar gaan kijken naar onze grote voorbidder, ons grote voorbeeld in de hemel. Want we kunnen weer actief aan de slag gaan, en het is ook vanavond een gebed dat we met elkaar voorbidders zullen worden, maar ik denk dat we in de eerste plaats moeten zien, wat is op dit moment onze hemelse heiland aan het doen? Wat is de Heer Jezus Christus, de verheerlijkte Christus, op dit ogenblik aan het doen aan de rechterhand van de Vader? En daar wil ik met jullie Romeinen 8 vers 34 lezen. Romeinen 8 vers 34. En daarna Hebreeën 7 vers 24 en 25. Romeinen 8 vers 34. Romeinen 8 vers 34. En dan die paar woorden dat we die eens op ons door laten werken. In Romeinen 8 vers 34. Waar staat: wie is het die veroordeelt of aanklaagt of verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Nou, dan Hebreeën 7, vers 24. Hebreeën 7, vers 24 en 25. Waar gesproken wordt over het betere verbond. En er staat in vers 24: maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onaantastbaar of onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, of letterlijk staat in de context, te pleiten. Nou, laat deze woorden nou vanavond eens even tot je doordringen. Die ook voor ons bidt. Of die ook voor mij bidt. Hij altijd leeft om voor hen of voor ons, of nog concreter, voor mij te pleiten. En dat niet één keer of niet één minuut per dag, maar altijd. Er staat in de, kijk, het gaat hier ook over de oude bedeling en de nieuwe bedeling. De hoge priester van het oude verbond, die ging één keer per jaar het heilige der heiligen binnen. En dan één keer, dat staat hier tegenover altijd. 24 uur per dag. Elke minuut. Elke seconde. Mogen we weten, als je kind van de Heer bent, dan kan bestreden worden, maar dan mag ik weten dat ik een hoge priester heb, die is opgevaren naar de hemel, die daar nu zit aan de rechterhand van de Vader, en die daar voor mij pleit. Altijd. 24 uur per dag. En wat houdt dat pleiten in? Dat houdt eigenlijk in, die voor mij voorbeden doet, die voor mij intreedt, die voor mij, pleit op het volbrachte werk wat hij gedaan heeft, het volbrachte werk op Golgotha. Dat hij elke keer weer naar zijn Vader op wijst. Nou, als we vanavond gaan nadenken over voorbeden doen en over voorbidders te mogen worden, dan denk ik dat dit het geheim is, dat in de eerste plaats dit voor ons open gaat. Want het betekent dat de Heer Jezus onze voorbidder in de hemel is. En wat Paulus daar zegt tegen de gemeente van Efeze, dat de volheid daarvan voor ons open gaat. En als daar iets van gezien mag worden, denk ik ook dat wij zelf het belang gaan zien om voorbidders te worden voor onze omgeving. En ik denk dat we allemaal vanavond met de discipelen zeggen, Heere, leer mij bidden. Vandaag heb ik opnieuw Hudson Taylor gelezen en James Fraser. Het boekje over de opwekking van New York heb ik nog in mijn handen gehad. En je ziet wat werkelijk voorbeden kan uitrichten en teweeg kan brengen. Dat, toen heb ik het vandaag in mijn studeerkamer geroepen naar de Heer. Heer, vergeef het me. Heer, dat ik er zo weinig van verstaat. Heer, leer mij bidden. Leer mij voorbeden te doen voor mijn omgeving. Nou, en wanneer wij denk ik komen zien op onze hemelse voorbidder, en dan wekt dat ons op om ook te gaan bidden. En dan geeft het ons moed om ook voor anderen te gaan bidden. Wetend dat hij voor ons 24 uur op een dag klaar staat om in te treden bij de Vader. Ook dat het ook zo in mijn hart als het ware iets teweeg mag brengen, dat ik ook ga delen in zijn voorbeden en dat ik ook voorbeelden mag worden voor mijn omgeving. Want Christus is het hoofd, dat weten we allemaal. We hebben met elkaar ook een van de avonden nagedacht over Efeze 2 vers 6. En wat staat er in Efeze 2 vers 6? Christus is niet alleen opgewekt, maar hij is ook opgevaren in de hemel en hij zit aan de rechterhand van de Vader en wij zijn met hem medegezet in de hemel. Nou, dat is een geestelijke gezagspositie, zo hebben we die avond gezien. We zijn medegezet met Christus in de hemel. Dus als Christus 24 uur op een dag daar intreedt bij de Vader, dan is dat niet iets wat met ons voorbij gaat, want wij zijn één met Christus. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam en wij mogen delen in zijn voorbeen. En als Christus dan een altijd biddend leven leidt, dan mogen wij in Christus ten diepste ook een altijd biddend leven leiden. En als het, nou is het Gods verlangen dat Hij dat gebedsleven ook in ons uitademt. Want ik denk dat wat Gerrit ook al zei, bidden naar zijn wil en geleid door de Heilige Geest, heeft ook alles mee te maken dat ik ervan doordrongen word, dat ik één ben met mijn voorbidder in de hemel. En dat zijn last mijn last wordt. En dat zijn gebedsleven mijn gebedsleven wordt. Dat Hij dat gebedsleven en dat leven van voorbeden in mij uitademt. Want anders wordt het inderdaad een soort activisme, van nou ja, uit mezelf, dan ga ik een aantal gebedspunten noteren en dan probeer ik het allemaal in eigen kracht, en dat stelt teleur. Nee, het is heerlijk om te weten dat onze hemelse hoge priester daarvoor ons bidt aan de rechterhand van de Vader. Nou, ik heb een hele mooie uitspraak die ik jullie door wil geven van Isaac Ambrosius in het kostbare boek Het Zien op Jezus. Daar zegt hij, als God de Vader vanaf zijn troon met zijn goddelijke ogen naar zijn zoon, de hogepriester, kijkt, die aan zijn rechterhand zit, dan is het eerste waar het goddelijke oog op valt de borst van Jezus met de 12 edelstenen. Het eerste wat hij ziet is de borst van Jezus met de 12 edelstenen. Dus God de Vader ziet de gemeente. Die 12 edelstenen, dat ziet op de gemeente, dat ziet op de gelovige die Christus gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En daar ziet de Vader. En de Vader is in die zin ook bewogen met zijn kinderen. Hij draagt, de Heer Jezus draagt, onze naam als het ware op zijn hart. En hij weet ook wat wij behoeven zelf. En hij weet ook wat onze omgeving behoeft. En daarom staat er ook in Romeinen 8 iets ook over de Heilige Geest die ook onze harten wil zoeken. Dus de Heilige Geest weet ook wat onze noden zijn. De Heilige Geest weet ook wat de nood in onze omgeving is. Daarom is het ook zo nodig om door de Heilige Geest ook in deze dingen geleid te worden. Maar de Heer Jezus die bidt dus heel persoonlijk voor alle die hem toebehoren. Dat zullen we straks zien vanuit Johannes 17. He, over het hogepriesterlijk gebed. De Heer Jezus weet wat wij nodig hebben. Hij weet wat onze last is en wat onze noden zijn. Dat zien we bijvoorbeeld ook met Simon. Dat vind ik zo'n heerlijke bevrijding als het gaat ook over voorbeden. En als het ook gaat over het kennen van onszelf en onze noden. De Heer Jezus zegt, Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dus ik hoop dat we vanavond met elkaar in de eerste plaats omhoog zullen zien. En dat we zullen zien op onze hemelse hoge priester die daarvoor ons bidt. Maar nu wil ik eigenlijk kort met jullie even kijken naar de inhoud van Christus' voorbeden als hogepriester. Dan kijk je naar 1 Johannes 2. Het is de inhoud van Christus' voorbeden. Om dan vervolgens ook naar de les te gaan. Om dat praktisch te maken voor onszelf. de inhoud van Christus voor bij het als hoofdpriester. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Hier hebben we een keer een avond bij stilgestaan, ik wil er niet te veel over zeggen. Maar ik wil je wel opnieuw daarbij bepalen en daardoor bemoedigen. Er staat in mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak. Je zou kunnen zeggen een voorbidder, een hoge priester, een advocaat bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dus hij bidt voor de vergeving van onze zonden. Hij pleit aan de rechterhand van de Vader op zijn volbrachte werk op het ogenblik dat wij gezondigd hebben, zoals er staat in 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dus op het ogenblik dat wij gezondigd hebben, indien iemand gezondigd heeft, en we belijden onze zonden, dan hebben we voorbidder, een advocaat in de hemel, die voor ons tussentreedt, ter wille van ons, en zijn doorboorde handen laat zien, en die de Vader bepaalt bij het volbrachte werk. En daarom wil ik jullie allemaal vanavond opnieuw aanmoedigen om deze hemelse advocaat, om deze hemelse voorbidder die niks kost, om die in de hand te nemen. Want we zeggen, ja, welke advocaat neem je in de hand? Nou, tegenwoordig een advocaat in de hand nemen, dat kost nog wat geld. Maar deze hemelse advocaat, die heeft met bloed, heeft die verzoening willen doen voor onze zonden. Dus in die zin is het een dure prijs die betaald heeft. En toch lezen we vanuit de Bijbel dat het niets kost, we hoeven niets mee te nemen, om hem in handen te nemen. Nou, het tweede wat we zien als het gaat over de inhoud van Christus voorbeden, dat zien we in Johannes 17. Dat is eigenlijk ook een van de kostelijkste hoofdstukken van voorbeden van de Heer Jezus zelf. Johannes 17. Vers 11. De inhoud van Christus voorbeden, niet alleen bidden voor vergeving van zonden, maar hij bidt ook om bewaring. Hoe de Jezus hier op aarde was. Wat zien we in vers 11? En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot uw heilige Vader. Bewaar ze in uw naam. Bewaar ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Dus we zien hier dat de Heer Jezus bidt om bewaring voor Satan, voor de boze, voor de wereld en voor de wereldgeest. En dat is denk ik ook iets wat we kunnen leren van het gebed van de Heer Jezus. Het is zo belangrijk om voor anderen, maar ook voor onszelf, om te bidden om bewaring voor de aanvallen van de boze en de zuigkracht van de wereld. In de derde plaats zien we dat de Heer Jezus bidt voor heiligmaking. Dat kunnen we lezen in vers 17. In vers 15 zien we overigens ook nog weer dat ik bid niet dat gij hem uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van de boze. En vers 17 zien we, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus hij bidt ook voor heiliging in het woord. Aan de ene kant afgezonderd van de wereld, hè, heiligmaking heeft een negatieve zijde, namelijk afscheiding. En aan de andere kant ook een hele positieve zijde, namelijk toewijding aan de Heer en aan zijn woord en aan de waarheid. Dus we mogen ook bidden voor onszelf, voor de gemeente, voor anderen, dat we geheiligd worden in de waarheid. Het vierde wat we hier zien in vers 21, dat is dat hij ook bidt voor eenheid. Johannes 17, vers 21. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Toen daar vandaag over nadacht, dan zegt ook Heer, ik weet het ook soms niet meer. De Heer Jezus heeft het zo duidelijk hier gezegd, ik wil dat ze alle één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En waar is die eenheid? We zien ook met elkaar, zien we alleen maar verdeeldheid, alleen ons aanwekkende verdeelde, dat lijkt soms gewoon steeds erger te worden. Maar zal het er niet mee te maken hebben dat wij niet met elkaar verbonden zijn, dicht aan de voorbidden. Zoals de spaken, je kan natuurlijk fietsen, en die spaken die gaan allemaal naar de as toe, maar naarmate die spaken dichter, laat ik zeggen, hoe dichter bij de as, hoe dichter bij elkaar die spaken. Hoe dichter bij onze hemelse voorbidden, hoe dichter bij de heiland, hoe dichter bij het middelpunt, hoe meer we ook de eenheid zullen ervaren. Is dat niet het probleem dat we met elkaar zo gefocust zijn op allerlei randverschijnselen, op allerlei bijverschillen, of we zeggen dat, laat ik het zo zeggen, we zijn de hoofdpunten zijn we uit het oog kwijtgeraakt. Drie soma's misschien wel, hè? De boodschap van de Reformatie, soma gratia, sola fide en sola Christi, hè? Christus alleen. Daar gaat het dan niet om. En gaat het ons nog om de Heer Jezus alleen? Dat Hij verheerlijk wordt. En ja, zijn die bijzaken, zijn die voor ons werkelijk bijzaken? Of zijn dat hoofdzaken geworden? De Heer Jezus bidt hier voor eenheid. Hij doet voorbeden opdat zij allen één zijn. Verder zien we dat de Heer Jezus hier ook in vers 24 bidt om een behouden thuiskomst. Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dus de Heer Jezus die bidt om een behouden thuiskomst. En dat is ook een heerlijk geheim om te mogen weten. Ik wil u vanavond ook bemoedigen, ook in de geestelijke strijd. Sommigen vinden het zwaar, sommigen vinden het moeilijk. En dan moet het allemaal, dan zijn vol van zorg, maar Hij is de voleinder van het geloof. En de Heer Jezus Christus, Hij is onze voorbidder in de hemel. En zoals Hebreeën 7 dat zegt, ik lees het maar even met jullie voor, dat heb ik niet gezegd, maar Hij kan ons volkomen zalig maken, staat daar ook, hè? Hij zal ons ook volkomen zalig maken. Dus, ik lees het, ik hoef het niet op te zoeken, ik zal het nog even lezen, Hebreeën 7. Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degene die door Hem tot God gaan. Alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dus Hij zal ons volkomen. Hij zal ons zeker zalig maken. Maar laten we dan ook van Hem verwachten. En laten we dan ook in onze strijd ook op Hem zien. Hij bidt bij zijn Vader ook voor een behouden thuiskomst. Hij is de voleinder van het geloof. Goed, nou, als we nou met elkaar iets hebben gezien, ik heb er zomaar even mee willen nemen. En ook als het gaat over voorbidden, dan is mijn boodschap vanavond in de eerste plaats: zie op die hemelse voorbidden. En klamp je aan Hem vast. En laat zijn gebedsleven en zijn leven van voorbidding, laat dat uitgeademd worden in jouw hart en in jouw leven en in de praktijk van je leven, opdat wij ook werkelijk zelf voorbidders mogen worden. Want, daar kom ik eigenlijk bij de praktijk ook. Wij als christenen zijn ook priesters. Dat staat in de Petrusbrief. Daar staat zo mooi geschreven dat wij een koninklijk priesterdom zijn. Een heilig volk, een verkregen volk. Dus wij zijn ook priesters. En wat doet een priester? Een priester die staat eigenlijk tussen twee partijen in. De hoge priester stond tussen twee partijen in. De hoge priester ging aan de ene kant ging hij naar God toe, ter wil van het volk. En aan de andere kant gaf hij weer de zegen aan het volk door. En dan komen we vanavond ook uit bij voorbeden. Dat is eigenlijk dat wij allemaal priesters zijn. Ter wille van anderen. Want dat is een groot verschil ten opzichte van het gewone gebed. Dan kom ik gelijk bij de handout uit en wat voorbeden is. Ik heb hier meer gezegd. Als het gaat over voorbeden, dan ligt daar een duidelijk onderscheid met betrekking tot het gebed in algemene zin. Waarom? Wel, in het geval van voorbeden, dan spreken wij met de Heer ter wille van een derde partij. Dat is het grote verschil met gebed. Als wij bidden tot de Heer, dan bidden wij tot de Heer ter wille van onszelf. Maar voorbeden doen, dat wil zeggen, we treden in bij God ter wille van een derde partij of ter wille van een bepaalde zaak. Nou, de Latijnse term voor voorbeden doen, dat is eigenlijk intercessio. Hè? Intercio, wat betekent ertussen komen. Verhinderen tussen beiden komen of bemiddelen. Nou, de Griekse term die kan vertaald worden met voor een persoon pleiten of een verzoek indienen. Een verzoek indienen voor iemand anders. Nou, het Hebreeuwse woord Dat betekent, paga betekent ontmoeten, een verzoeking dienen, intreden met God, spreken ter wille van een derde partij. Dus, wat dat laat het ons zien, een voorbidder bidt namens iemand anders, hij is in zekere zin een bemiddelaar. En bij de voorbeden gaat het dus niet omwille van mijn eigen behoeften, maar gaat het om de behoefte van een derde partij of de nood van een ander. Nou, twee voorbeelden, bijvoorbeeld Mozes en Jeremia. Nou wil ik er eigenlijk gelijk bij zeggen dat ik geloof dat er ook intensiteit is in de manier van voorbeden. Want als we met elkaar even gaan kijken naar Exodus 32, dan is dat wel een zeer aangrijpende voorbeelden die daar Mozes doet, want die gaat zo ver zelfs, dat hij zegt, heren, delg mij anders maar uit. Exodus 32, vers 30 tot en met 20. Ik zit zelf in Genesis te bladeren, maar het is Exodus 32. Exodus 32, vers 30 tot en met 32. Dat is een boven, Mozes bidt voor het volk. En het geschiedde des anderen daags dat Mozes tot het volk zeide, gij hebt een grote zonde gezonden. Maar nu, ik zal tot de Heer opklimmen, misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Dus hier zien wij zo de enorme last die Mozes op zijn hart heeft, ter wille van de zonde van het volk. Het volk dat heeft gezondigd, dat heeft de gouden kalf gemaakt en Mozes die gaat met die last op dat wat hij daar gezien heeft, gaat hij naar de Heere toe. En hij heeft zo'n enorme liefde tot het volk, maar ook zo'n droefheid over de zonde, dat hij naar de Heere toe gaat en vraagt of de Heere in genade op het volk wil neerzien. Nou, we zien dat bijvoorbeeld ook bij Jeremia, dat, die tekst heb ik daar neergezet. In Jeremia 18, vers 20. En wat staat er in Jeremia 18, vers 20? Er staat, gedenk dat ik voor uw aangezicht gestaan heb om goed voor hen te spreken, om uw grimmigheid van hen af te wenden. Maar voorbeelden doen, en Frans Volkaar is in Nederland geweest, en die heeft dat vorig jaar heel vaak aangehaald, het woordje lep shama. Dat betekent voor het aangezicht van God staan. En voorbeelden doen, dat is eigenlijk voor het aangezicht van God gestaan en zeggen, Heere God, Heere, ik wil deze nood die ik om me heen zie, wil ik bij u brengen, Heere, ik wil voor uw aangezicht gestaan om goed voor hem te spreken, om goed voor mijn vader te spreken, voor mijn moeder te spreken, voor mijn broer, voor mijn zus, voor de gemeente, voor de predikant. O Heere, zou u die situatie willen veranderen, Heere, zou u die zieke willen genezen. Heer, zou u die zonde van die ander willen vergeven en zou u die ander met uw genade willen opzoeken. Nou, dat is een taak die wij allemaal mogen doen. Dat is iets, denk ik, wat bij iedere christen hoort. Het voorbeeld, dat is een taak voor elke gelovige. Nou, dan ga ik naar de volgende pagina, waar we bijvoorbeeld praktisch zien in de Timotheusbrief, dat wij mogen voorbeeld doen in tijden van oorlog en verdrukking. Dat we stil en een gerust leven mogen leiden. Heel praktisch. We zien dat er voorbeden gedaan wordt. Of dat Paulus dat vraagt om voorbeden te doen voor zijn bediening, voor zijn woordverkondiging. We zien dat niet alleen bij de Efeziërs, maar ook dat Paulus dat vraagt bij de gemeente van Colosse, dat hij zegt van bid. Tevens ook voor ons dat God ons de deur van het woord opent om te spreken de verborgenheid van Christus. Dus zelfs een bidder als Paulus, die roept anderen op om voorbeden te doen. Om met elkaar, ter wille van de woordverkondiging, in te treden bij God en te smeken dat de verborgenheid van Christus open mag gaan. En dat mensen de Heer Jezus Christus mogen zien. Nou, de Bijbel die staat vol met zulke voorbidders. Hè? En niet alleen mannen. Ik heb hier, dat is trouwens voor een nieuwe uitgave, wil ik dat nog veranderen. Het gaat hier over mannen van God, maar er zijn ook vrouwen van God. Bijvoorbeeld, Abigail bijvoorbeeld, hè, die intreedt bij David eigenlijk, hè, ter wille van haar man Nabal. We zien bijvoorbeeld dat Hanna haar hart voor de Heer uitstort. We zien in de Bijbel een Anna, de profetes die voor het aangezicht van de Heer was in de tempel. Zo zijn dat in de Bijbel vele vrouwen die ook voorbeden hebben gedaan. Maar we weten allemaal vanuit de Bijbel en vanuit de kerkgeschiedenis dat de Heer grote dingen heeft gedaan omwille van het gebed. Het waren kleine mensen, maar ze kenden het geheim van het gebed. Nou, ik heb hier iemand dat wil ik graag een stukje ervan voorlezen van James Frazer. En ik zal het boekje, dat heb ik de vorige keer, was dat had ook iemand zo aangesproken in Apeldoorn. Dat boekje heeft iemand overgedikt in Word. En dat boekje dat is dus nou digitaal. En Gerrit kan het de volgende keer mooi mailen dat jullie het allemaal kunnen lezen. Het heet Gelovig Gebed, zonder een brochure van James Frazer. En ik wil dat ook een stukje aan jullie voorlezen. Het is een vrij lang stukje, maar om met elkaar te proeven wat voorbeden is. En hij zegt voorbeden. Dat betekent een tussenpersoon te zijn die vraag en aanbod samenbrengt, zegt James Frazer. Nou, hij heeft gearbeid onder de Lishus, dat is een stam in China geweest. En er was een geweldige duisternis, een demonie. Er was heel veel aanvechting, ook in de verkondiging van het evangelie. En wat zegt James Frazer dan? Maar geestelijk zijn het baby's en zij zijn net zo afhankelijk van ons als een kind van zijn moeder. Zij steunen op ons, hier voor onderricht, voor onderwijs, leiding en organisatie, maar in diepere zin steunen zij op de moederkerken in Engeland en Amerika voor geestelijk leven en geloofskracht. Dus hij zegt hier eigenlijk, ja, zij steunen die gelovigen daar, die net bekeerde Lisus, die net op geloof waren gekomen, die steunen ten diepste op de kerken van voorbeden van ons moederland, van Engeland en Amerika, van mensen die daar voor ons bidden. Ik geloof heus dat als de kerk in het moederland ophield te bidden voor het zendingsveld, de gemeente daar verzwolgen zou worden door de opkomende vloed van duistere machten en demonie. In de kerkgeschiedenis schijnt het inderdaad voorgekomen te zijn, kerken die al hun kracht en levensvatbaarheid verloren en nog slechts in naam bleven staan of geheel en al uitgedoofd werden. Zoals een plant kan sterven door gebrek aan besproeiing, zo kan een waarachtig godswerk kwijnen en sterven door gebrek aan gebed en voorbeden. God vermag dit, en nog veel meer, maar hij zal het niet doen als wij allen hier en u in het moederland met de armen over elkaar blijven zitten. Waarom juist gebed en voorbeden zo onontbeerlijk is, kunnen wij niet zeggen, maar we moeten dit aannemen, ook al kunnen wij het niet verklaren. Gelooft u dat Gods kerk heden ten dagen nog leven zou als zij niet de hoge priesterlijke voorbeden had van de Jezus Christus op zijn troon? Ik niet. Ik geloof dat zij dan al lang dood en begraven zou zijn. Ik zie de Bijbel als een document van Gods werk hier op aarde en ik geloof dat hij van Genesis tot Openbaring een duidelijk klinkende boodschap uitzet naar zijn volk. En dan de hoofdletters, draagt ook uw steentje bij, uitroepteken. De kerk in de protestantse landen is zeer wel in staat de jonge gemeente in het oosten door haar voortdurende en krachtige voorbeden te steunen. Ik tracht in tegendeel de voornaamste verantwoordelijkheid van dit gebedswerk op uw schouders te leggen. Ik wil u hun lasten laten dragen. Ik wil u voor hen met God laten worstelen. Ik wil niet zozeer een commandant, dan wel een verbindingsofficier zijn. Nou, dan gaat dit naar het eind. Men moet op iedere prijs voorkomen dat deze voorbedendienst verslapt of zelfs stagneert. Wij zeggen vaak dat het werk van voorbeden buitengewoon belangrijk is. Ik wil bewijzen dat ik dit daadwerkelijk geloof door met Gods leiding mijn allerbeste kracht hieraan te geven. Ik voel me als een zakenman die merkt dat een bepaald artikel meer winst oplevert dan enig andere in zijn zaak en die zich daarop wil specialiseren. die inderdaad een onuitputtelijke voorraad en een schier ongelimiteerde vraag naar het winstgevende artikel ziet en van plan is zich daar meer op te werpen dan op iets anders. De vraag is de verdoofheid van tienduizenden Lissous en Kachins van een andere stam. Hun onwetendheid, hun bijgeloof, hun zonde, hun lichaam, ziel en geest, dat is de vraag. Het aanbod is de genade van God om in deze noden te voorzien. Dit aanbod wordt tot hen gebracht door de aanhoudende gebeden van een grote kring van Gods kinderen. Alles wat ik vraag is de tussenpersoon te mogen zijn die vraag en aanbod samenbrengt. Ik vond het toch heel kernachtig vanavond als het gaat over voorbeden. Hij maakt eerst heel duidelijk de vraag bekend. Onbekeerde mensen bij tienduizenden die God niet kennen en die in grote geestelijke duisternis verkeren. Dat is de vraag. De aanbod waarvan we vanavond hebben gelezen uit Efeze 4, dat gebed van Paulus voor de gemeente van Efeze, de volle rijkdom die er is in God. En wat hij kan doen, boven bidden en boven denken. De rijkdom van Christus. En wat betekent om een voorbidder te zijn? Om bij God een tussenpersoon te zijn die die vraag en die aanbod samenbrengt en God daarmee te confronteren. En zeggen, Heer God, u ziet toch de nood van onze kerk, van onze gemeente, van al die onbekeerde zielen in mijn straat, in mijn omgeving. Heer, u ziet het toch. En noem die nood en breng het onder woord bij God. Maar confronteer God dan ook met de volle rijkdom die er is in het woord en in de verkondiging van het evangelie. En zeg dan, Heer, wilt u wonderen werken en wilt u in deze nood en deze behoefte voorzien. Dus voorbidden doen, voorbidden zijn betekent een tussenpersoon te zijn die vraag en aanbod samenbrengt. Goed, we lezen daar bijvoorbeeld over John Knox. Hè. We weten dat de koningin van Engeland de gebeden van John Knox meer vreesde dan een bataljon met soldaten. En we kunnen dat ook lezen bij Hudson Taylor, de man die God gelooft. Als je zulke boeken gaat lezen, dan kom je zelf op de knieën terecht en dan tot de belijdenis om God maak maar tot een bidden, want Heer, ik versta er zo weinig van. Maar het is goed om ook zulke levensbeschrijvingen te lezen en ook daarmee door daardoor bemoedigd te worden en aangespoord te worden om te gaan bidden. Goed, we gaan met elkaar tenslotte nog, en dan gaan we pauzeren, gaan we nog een paar praktische dingen noemen. Kenmerken van een voorbidder. Een voorbidder zoekt Gods aangezicht. Ik denk dat dat ik daar al iets van gezegd heb. We lezen dat bijvoorbeeld bij Abraham, hè, die Gods aangezicht zoekt. Abraham die door een engel op een intieme manier weet wat de Heer met Sodom gaat doen en dat de Heer Sodom gaat verwoesten. Maar dan zien we dat Abraham ook voor Gods aangezicht gaat staan en dat Abraham uiteindelijk ook een voorbidder mocht zijn voor Sodom en in het bijzonder ook voor Lot en voor zijn dochters en dat Lot uiteindelijk ook dankzij Abraham voorbidden gered is geweest. We zien bijvoorbeeld ook van Epaphras in Colossenzen 4 vers 12. Daar zien we bijvoorbeeld ook dat Epaphras Gods aangezicht zoekt en dat de gemeente van Colosse met de vraag of de gemeente van Colosse Gods wil nog leren verstaan. Dus Epaphras was een voorbidder en die bad voor de gemeente van Colosse of zij Gods wil zouden leren verstaan. Nou, een voorbidder leeft in een geestelijke positie, dat is het tweede wat ik ook nog daar geschreven heb. En wat betekent dat om te leven in een geestelijke positie? Wel, dat betekent ook dat wij geleid worden door Gods geest, en Gerrit heeft er al wat van gezegd, maar dat wij ook gaan bidden als de geest ook iets op ons hart bidt. En vroeger zei ze wel, de ouderen ons kennen dat nog wel, maar dan zei ze dat dan was een opgebonden zaak mocht worden, zeggen ze dan. Hè? Maar dat is ook iets van, Gods geest legt je last op je hart. He, Gods geest brengt je naartoe om voor een bepaalde persoon te gaan bidden, en dan moet je dat ook doen. Als Gods geest Die persoon op je hart bindt, die een bepaalde nood, die specifieke nood of zaak op je hart bindt. En zoals Gerard had gezegd, dat je daar gaat worstelen met het woord. En dat je ook aan de Heer vraagt, dat de Heer duidelijkheid over die zaak nog heeft. En ik denk ook dat we daarin soms, en ik zeg het met eerbied, maar te veel in het wilde weg binden. Ik denk ook dat wat Gerard heeft gezegd, dat we onvoldoende bij de Heer luisteren. In die specifieke zaak, Heer, maar wat is uw visie hierop op deze zaak? Heer, wat wilt u met deze zaak zeggen? En dat de Heer door het woord ineens kan bemoedigen, door een belofte, door een waarschuwing. En dat ik op grond van die belofte of op grond van die waarschuwing ook weer naar de Heer terug mag gaan en bij de Heer mag brengen. En er zat natuurlijk heel bij, totdat er een antwoord is gekomen. Hoe vaak, ik zeg het tegen mezelf, hoe vaak stop ik niet meer bidden zonder dat ik een antwoord heb gekregen? Maar bidden wij bij de Heer totdat wij ook een antwoord hebben gekregen. Totdat de Heer ook een gebed verhoord heeft. En ook daadwerkelijk daarin voorzien heeft. Nou, in Ezekiel 22, die tekst is nog niet in de orde gekomen, maar het is trouwens, het staat ook al onder aan de pagina waarschijnlijk, jullie. Ezekiel 22, daar zien we ook een hele indrukwekkende tekst, dat de Heer geen voorbidders heeft gevonden. Er staat, ik zocht nu een man uit hem, die de muur mocht toemuren, en voor mijn aangezicht in de bres zou staan door het land, opdat ik hem niet mocht verderven, maar ik vond niemand. Daarom heb ik mijn gramschap over hem uitgegoten. Dat is heel erg dat er in een land geen voorbeelden meer zijn. Ik geloof zelf, persoonlijk, maar goed, jullie kunnen misschien anders over denken, maar dat de Heer met Nederland nog niet naar hun zon heeft gegaan ter wille van de vele voorbeelden die er toch nog in Nederland zijn. Ik geloof toch dat ik vanavond met vrijmoedigheid kan zeggen dat dat daar nog kurken van voorbeelden zijn in Nederland. Die toch nog bij de Heer intreden en zeggen, oh God, wilt u in genade ook op ons land neerzien. Maar we zien ook dat als daar geen voorbeelden meer zijn, dan zegt de Heer, als ik dat niemand vond, daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgegoten. En daarom zou ik jullie allemaal ook willen aansporen. Laten we veel ook naar de Heer toe gaan ter wille van de nood van ons land en volk. Want als we zien op de zonde, als we zien op de vierde manier waarop we dit moment omgaan met allerlei ethische kwesties, dan verdienen wij het dat Gods oordeel ook echt werkelijk zich gaan voltrekken over Nederland. Maar laten we pleiten bij de Heer op het volbrachte werk en op het feit dat God nog de God van het verbond is, omdat de Heer ook in gunst nog op Nederland te neer zal zien. Nou, het laatste wat ik praktisch zou willen zeggen, op de laatste pagina zaken om voorbeelden te doen. Twee dingen. In de eerste plaats dat we in voorbeelden ons echt moeten laten leiden door ons geest. Het moet geen wet worden. Het moet absoluut geen wet worden. Ik denk ook dat we moeten bidden voor die dingen die de Heer in mijn gedachten geeft. Ik zou wel willen aansporen. Ik heb zelf een gebedsboek met allerlei namen waarvoor ik bid, die de Heer ook echt op mijn hart gebonden heeft om voor die mensen te bidden. En het gebeurt wel weer eens dat ik een tijdje er niet voor ben, maar dat ik elke keer er toch weer bij terecht kom om van die mensen te bidden. Je praktisch gezien zou ik zeggen, hou een schrik bij, zoals George Mueller dat heeft gedaan. Hè, waar hij dus, ik zal het even aangeven, maar die had dus een gebedsboek, George Mueller. Met een paar lijntjes. En in de eerste plaats bestaat een datum. En dan vervolgens de zaak of de persoon waarvoor hij bad. En als het voor een persoon was, dan is het ook waar, bid ik dat voor die persoon. En tenslotte zet hij zelfs de datum daarachter van gebedsverhoring. Want ja, hoe kunnen wij de Heer danken, zegt hij, als wij niet weten dat de Heer onze gebeden verhoord heeft. Dus, hij zet er een datum neer en dan is bijvoorbeeld, ik bid voor een Piet. En ik bid voor zijn bekering. Of een doorbraak bijvoorbeeld. Of voor iemand dat niet bewaard kan worden van de wereld, voor de wereld of voor Satan. Maar ook, als de Heer iemand tot bekering hebt gebracht, dat je de Heer mag danken voor het feit dat hij die persoon heeft opgezocht. En die persoon heeft aangeraakt. En zelf ben ik daarmee begonnen. En als je dan ziet dat de Heer daadwerkelijk gebeden verhoort, en dat de Heer daadwerkelijk mensenlevens aanraakt, dan is dat zo'n bemoediging om te zien de kracht van voorbeelden. Maar heel vaak, ja, bidden we soms een paar keer voor bepaalde mensen en dan vergeten we ze weer. En dan laten we horen wel dat ze tot bekeer zijn gekomen, maar is daar ook bij mij, is daar geen hoe zeg je dat, geen vreugdevolle tijd. Natuurlijk ben je daar wel blij, maar het is zo goed om met elkaar structureel voor mensen te bidden als Gods geest iemand op ons hart geeft, om dat we blijven bidden totdat God ook daadwerkelijk antwoord heeft gegeven. George Mueller is van bekend, dacht ik, ik weet niet of je het bent, maar dat hij 60 jaar voor iemand heeft gebeden en dat die persoon uiteindelijk op bekering is gekomen toen hij inmiddels overleden was. Maar 60 jaar heeft hij iemand gebeden. En hij is blijven bidden voor die bewuste persoon. Nou, waar kunnen we voorzeker doen? In de eerste plaats dat God voor de Heer zal worden. We kunnen bidden voor herleving. We kunnen bidden voor de uitstoting van geestelijke werkers en voor geestelijke werkers concreet. En dat is een groot geheim dat ik ook zelf mag kennen, ook te midden van alle strijd, ook in de kerk in Nederland. Dat ik mag weten dat mensen voor me bidden. En dan wil ik ook degene die dat onder jullie doen, wil verdanken. Want dat weet je, dat er een muur van gebed om je heen is, ook ter wille van de bediening. Bid voor de dienaars van het woord, voor de predikanten, ouderlingen, voor kerkraadsleden. Bid tegen de werking van de Satan en zijn demonen. Bid voor de redding van verloren mensen in jouw omgeving. Heel concreet, heel specifiek. Noem ze bij naam, breng ze bij de Heer. Bid voor politieke leidinggeving, zoals Timotheus dat zegt, hè, voor de overheid, omdat we een stil en een gerust leven mogen leiden. Bid voor jouw eigen dorp of stad. Misschien wel voor bepaalde personen, voor een burgemeester. Als de Heer je daartoe leidt, of het op je hart bidt. En door zijn geest wil dat beleid. Bid voor blijvende resultaten, de prediking van Gods woord. Bid dat de wereld aangeraakt zal worden. Bid ook voor Israël en het Joodse volk, dat ze tot bekering zullen komen. En er is één heel belangrijke die ik vergeten ben, en die er in de volgende er zeker bij komt, dat is bid ook voor de vervolgde christenen. En voor de vervolgde kerk. Vergeet u niet om voorbij te doen. Nou ja, we hebben aan het begin Gerard horen zeggen, we vinden het heel moeilijk om 10 minuten te bidden. Maar als we nou dit al eens mee zouden denken en heel concreet voor mensen zouden gaan bidden, heel concreet voor specifieke dingen gaan bidden, dan hebben we al 10 minuten veel te weinig. En dan zijn we nog maar begonnen dan met, en we hebben vanavond gehad over voorbeden, maar om daarom te zwijgen van schuldbelijdenis en dankbaarheid en aanbidding en lofprijzen. Dus ik denk dat we vanavond weer voldoende dingen hebben aangereikt gekregen om de Heer te zoeken in voorbeden en voorbidding. En ik hoop dat we het echt serieus gaan nemen, dat we het ook daadwerkelijk zullen gaan doen. Als je dan vindt het soms moeilijk, ga dan gewoon een schriftje bijhouden en ga dan heel concrete punten neerzetten en ga dat ook bidden. Dingen dat je morgen, misschien dat je zegt, Heer, ik wil stil worden voor u. En ik wil die hele lijst van gisteravond eens vergeten, maar Heer, wil u nou eens door uw Heilige Geest mij bepalen bij personen, bij bepaalde zaken waar u van wil dat ik daarvoor zal gaan bidden. En schrijf dan gewoon op dat moment wat er in je opkomt. Bid er gewoon zo. En sta er voor open. Schrijf het op. En ga bidden voor die specifieke dingen. Zodat de Heer ook daadwerkelijk antwoord geeft. Goed, ik wil het hier even bij laten. En het woord aan de Heer geven.